Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Goedenavond bij de 8e aflevering van dit seizoen alweer vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast app, waar dat dan ook maar is. Maar we zijn ook te zien, nu, live op dit moment, als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat of na de uitzending op YouTube. Mijn gast vanavond is Sylvia Martens. Haar korte films lijken zich in eerste instantie af te spelen in de realiteit, maar al gauw duikt er een fantasy-achtig element op. Zo liet ze afgelopen november, bij de open dagen van de Rijksacademie, een film zien waarin een meisje naar een bedrijf stapt om haar hart te laten verwijderen. Vanuit het idee dat wie een lichaamsdeel minder heeft, ook minder energie verbruikt en dus langer leeft. In een andere film wordt het idee van tijdreizen verkend. Een naamloos hoofdpersonage dat het verleden, heden en toekomst kan zien, spreekt de kijker in voice-over toe. We horen hoe een droom over tomatensoep voorkwam dat ze trouwde met een Italiaan, dat alles op de wereld uit energie bestaat, waarop iedereen kan intunen en wat er nodig is om over 100 jaar ook nog een leefbare planeet te hebben. Kleine details dus en filosofische ideeën die als een collage bij elkaar worden gebracht en die vormen beelden die zich als een film laten bekijken, maar waar je als kijker niet direct grip op krijgt. Sylvia, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent.
Yes.
Laten we meteen beginnen bij die filosofische uitgangspunten. Het idee van tijdreizen of een lichaamsdeel laten verwijderen om energie te sparen. Mm-hmm. Zijn dat die films, zijn dat manieren om zo'n idee te verkennen? Om daar iets bij voor te stellen?
Ja, zeker. Ik denk dat het de elementen of dingen die eigenlijk niet mogelijk zijn. Ik haal daar heel veel voldoening uit om het door middel van film wel een soort van realiteit te laten worden. Ja. Zoals tijdreizen.
Want het is er ineens, je ziet het op het scherm. Kan mm-hmm. natuurlijk niet, maar je ziet het wel.
Ja.
Daar zit de lol in.
Ja.
En is het meer dan lol? Leer je bijvoorbeeld iets over tijdreizen door zo'n film te maken?
Het is niet alleen maar lol. Maar ik haal er wel voldoening uit om het op een bepaalde manier te presenteren dat het wel geloofwaardig wordt. Dus ik denk dat het me daar wel om draait.
En hoe werkt dat dan? Want je hebt dan het idee, hè? Oké, tijdreizen is een element in die film. Mm. Ga je dan zitten schetsen van hoe ziet tijdreizen eruit? Of wat zijn eerdere ideeën over tijdreizen? Hoe werkt dat?
Hoe werkt dat? Goeie vraag. Schetsen, ideeën en hoe kan ik door middel van voornamelijk productieontwerp, dat is heel belangrijk in mijn werk.
Wat valt daaronder?
Wat valt daaronder? Het zelf maken van de sets, mm-hmm. de settings. Ik vind dat heel belangrijk. Om zo dan toch een wereld te creëren waarin het lijkt alsof al die dingen mogelijk zijn. Dus daar beginnen mijn schetsen wel vaak mee, met kleurgebruik. Kijk ook naar andere makers, bijvoorbeeld, die zulke dingen bewerkstelligen mm-hmm. in hun werk. Er is een hele romantische film, About Time, en dat gaat ook over een jongen die dan in zijn kast stapt en dan terug de tijd in kan gaan en dingen kan veranderen. En dat is ook, maar dat is echt een beetje een Hollywoodfilm. Hmm. Heel romantisch, echt zo'n romcom. Maar je gelooft het vanaf moment 1. Dus dat vind ik wel.
Dat is het streven.
Jawel. Ja. Toch wel.
En heb jij nou, dan heb je zo'n film afgerond, dan heb je dan het idee van ik kan me voorstellen wat tijdreizen ineens is, of ik snap beter wat het concept zou kunnen zijn. Leert het je ook nog iets, in andere woorden?
Of het me iets leert, tijdreizen, weet ik niet. Ik weet niet, nee.
Daar is het in ieder geval je niet om te doen, om zo'n onderwerp helemaal uit te diepen en dan... Nee. Na een half jaar te zeggen, want ik snap nu, ik heb gestalte gegeven aan het idee van tijdreizen.
Nee, is niet mijn... Nee.
Er is een andere film, jouw laatste film die je liet zien in november. Hè, over inderdaad het idee dat je een lichaamsdeel kunt afstaan. Daarmee spaar je energie en daarmee leef je langer. Mm-hmm. Hoe komt zo'n idee tot stand?
Ja, goede vraag. Ja, hoe, bij mij is het... het is niet zo dat ik dan ineens één idee heb en dat ik dat ga uitwerken. Het zijn allemaal ideeën die dan ineens bij elkaar komen. En dat project was echt begonnen met vanuit het idee dat ik een wachtkamer wilde maken. En dat is al dat wil ik al een paar jaar doen. Gewoon het idee van ik wil een wachtkamer bouwen. Dus daar gaan we mee beginnen.
Ja. Enig idee waarom? Want er ja, zijn dagen dat ik niet wakker word met dat idee in mijn hoofd.
Ja, het maar... idee, nou, omdat ik vind de psychologie van een wachtkamer vind ik heel erg interessant. Dat je daar allemaal aan het wachten bent. En ja, je zit daar en nou ja, sommige mensen die krijgen iets naars te horen. Of sommige mensen zitten daar alleen voor een verkoudheidje. Maar je bent daar wel collectief aan het wachten op iets. En er heerst een soort van een uncanny feeling, vind ik altijd. Mm-hmm. Mensen die hoesten of nou ja. En nou ja, dus vanuit daar ben ik ja, gaan filmen en mensen gaan casten. En toen heb ik naar het materiaal gekeken. Van ja, wat hoe gaan we nu verder? En dacht ik van, oh, een hart. Ik weet niet, ik had ineens een beeld van een hart. Want ik wil iets met een menselijk hart doen. Maar menselijk hart kan je natuurlijk niet zomaar kopen. En toen ben ik gaan onderzoeken van welk... Wat voor hart van welk dier lijkt het meest op een menshart? Toen kwam ik op een varkenshart. En toen heb ik die besteld bij een slagerij en die kwamen binnen. En toen ben ik gaan filmen. En het is zeg maar, ik werk nooit vanuit één idee. En het is, ja, het is allemaal een soort van ja, een torentje dat ik aan het bouwen ben. Ja, met allerlei elementen.
Ja, je bouwt door steeds op één ding. En dan... ja. Oké, dat is een wachtkamer, een hart. En dan bekijk je die beelden. En dan denk je, er moet een verhaal omheen om ze te verbinden.
Ja, en toen ben ik weer... Even kijken, wat is de wachtkamer gefilmd? En toen met de harten. En toen dacht ik van, oké. Ik keek naar de beelden en ik zag dat de energie tussen de receptionisten en... een van die actrices. Ik zag dat de energie tussen hun heel mooi was. Ik dacht van, oh, met hun ga ik verder samenwerken. En toen ben ik het verhaal rondom haar, rondom de protagonist, dat donkere meisje, ben ik gewoon verder gaan bouwen.
En wat zie je dan voor energie? Kun je dat eens omschrijven?
Ja, het klopt gewoon wat je op beeld ziet. Het makes sense.
En kun je dat vastpinnen? Waar zit hem dat in?
Ja, misschien ook bij die scène een soort van... dat ik mezelf er echt in herkende, denk ik. Een soort van,
dat is een fijn gevoel, dat is belangrijk.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, ik denk ook... het klopte gewoon. Mm-hmm. Dus,
en hoe bouw je dan uiteindelijk door naar die laatste stap? Want ik snap hoe beelden in elkaar werken en hoe relaties misschien tussen acteurs werken. Maar dan is het bijna een soort van science fiction-achtige toevoeging van je verliest een ledemaat, maar je wint daar levenstijd mee.
Ja.
Waar komt die in het hele proces?
Ja, dat is dus het. Ik zou meer moeten schrijven. Dat heb ik wel afgelopen jaar. Vaker te horen gekregen. Ik werk vaak ook gewoon intuïtief. Mm-hmm. En ik schrijf niet alles op. Ik maak af en toe een aantekening. Komende jaar wil ik wel al die stappen opschrijven. Want vaak werk ik gewoon door. En ik kan niet al mijn stappen terughalen.
Oh ja, en, dus je weet eigenlijk niet eens waar dit idee dan weer om de hoek gekomen is.
Nee. Dus het is... Ik denk dat meerdere kunstenaars dat wel hebben. Mm-hmm. Je hebt, zoals David Lynch ook zegt, dan heb je een idee en dan wil je gewoon verder werken en dan ga je gewoon.
Ja. Geen tijd voor administratie.
Nee, en op een gegeven moment kijk je terug en dan... maar ja, soms dat kan wel soms een valkuil zijn als je vastzit. Om je proces... zeg maar, te analyseren. Dus daarom is het wel goed om gewoon meer aanwezig te zijn bij administratie.
Ja, ja, ja. En waarom werkt dit zo goed voor jou, dat ad hoc en intuïtief werken?
Ik weet niet. Ik denk dat het ook een soort van, niet verslaving is, maar het is, ja, het Ik haalde gewoon heel veel voldoening uit. Dus je wilt gewoon door. Je wilt gewoon creëren. Je wilt gewoon iets moois neerzetten. Dus, en
lukt dat minder als je dan een vooropgezet plan hebt? Ja. Er zijn natuurlijk regisseurs die in een kamermuur volhangen met van scène A gebeurt dit en scène B gebeurt dit. En dan werken we toe naar dit.
Ja, klopt. Maar ik denk wel, het is voor mij ook nu zoeken naar een soort van gulden middenweg. Dus toch wel vooraf met scripten gaan werken en meer onderzoek en meer te schrijven en post-its op te hangen en dat soort dingen.
Oh ja, oké. Okay. Dus dat wil je wel gaan verkennen, die methode. Ja. Want het kan natuurlijk dat je iets mist op een gegeven moment. Dat er zoveel druk ligt op de beslissing op dat moment dat je, weet ik veel, van alles mist. Mm-hmm. Wat mij ook opviel tijdens het kijken, dat jouw werk kenmerken heeft van de Franse Nouvelle Vague, die stroming uit eind jaren 50, mm-hmm. tegenbeweging op de romantische en geïdealiseerde films uit Hollywood, die een kant-en-klaar verhaaltje wilde presenteren. Mm. Makers ook die zonder de filmacademie aan de slag gingen. Die wilden minder lineair werken. Mm-hmm. Misschien kunnen we eens kijken of jij die elementen toepast en zo ja, hoe?
Okay.
Bijvoorbeeld het idee dat de film niet de illusie van een realistisch verhaal heeft, mm-hmm. maar dat het meer een soort van collage is.
Ja.
Hoe pas jij dat toe?
Hoe pas ik dat toe? Door... denk door wat een film maakt voor mij dan, zijn al die verschillende afdelingen. Dus je hebt productieontwerp, maar ook camera, maar ook casting en geluid en montage. En zeg maar, in al die velden kan je zoveel. Zeg maar, dat zijn gewoon werelden op zich. Dus als je die ook gewoon vanuit een hele creatieve manier benadert en dan uiteindelijk samenvoegt en dat alles ook, alle velden mogen elkaar ook beïnvloeden, continu. Ik denk dat je daardoor, dan wordt het gewoon meer, wordt het vrijer. Een collage en niet zo lineair.
En dat is ook wat je wil, wat je beoogt met die films. Mm-hmm. Heb je een soort van visie of een soort van dit moeten mijn films allemaal zijn?
Nee. Nee, ik vind wel dat een film moet uiteindelijk voor mij goed voelen. Zeg maar, wat ik wil vertellen. Dat is het belangrijkste. Maar ik heb niet een visie van dit is wat het zou moeten zijn. Ik denk ook dat beperkend is.
Ja.
Je hebt ook niet altijd in de hand. Zullen mensen zijn die mijn films helemaal niks vinden. En andere mensen zullen het geweldig vinden.
Ja. Nee, dat kun je niet controleren natuurlijk. Nee. Maar je zei net, voor mij moet het goed voelen. Mm-hmm. Kun je dat nog iets concreter maken? Wat voelt er dan goed? Wanneer? Hoe moet zoiets functioneren? Dat is niet een kleine vraag vandaag.
Nee. Zie je wel. Misschien klinkt dat cliché, maar ik vind het fijn als mijn films niet in een zin te bevatten zijn. En soms is dat ook moeilijk, vooral zeg maar in zo'n context waarin mensen meer over je werk willen weten. Mm-hmm. Het hoeft voor mij allemaal niet uit te leggen zijn. Ik denk dat kan ook gewoon soms meer alleen een bepaald gevoel zijn of zo.
Want dat is inderdaad een van die andere kenmerken die ik had opgeschreven, ook van Nouvelle Vague. Het idee dat er niet per se dat de kijker maar moet bepalen waar die film eigenlijk over gaat.
Mm.
Dat is voor jou, geldt voor jou ook.
Ja. Ja.
En waarom eigenlijk? Want je kan toch ook denken, ik ben een auteur en ik wil iets uitgespeeld zien of ik wil iets onderzoeken of zo.
Ja, maar dat gebeurt ook.
Ja.
Ja. Maar het hoeft niet allemaal expliciet te zijn.
Ja.
Ik denk dat het, er kan ook gewoon enorm veel in zitten, waardoor het niet, en iedereen kan er wat uithalen.
Ja.
Misschien.
Of helemaal niet, maar dat maakt ook niet uit.
Nee.
Nee. Nog zo'n ander kenmerk is dat de personages rechtstreeks tot de camera spreken en een soort van voice-over. Dat zien we ook vaak bij jouw films. Ja. Vaak vrouwelijke personages die jou meenemen door middel van een voice-over. Ja. Waarom is die vorm zo fijn?
Ik denk dat het voor mij tot nu toe is het een veilige vorm geweest ook.
Hoe zo veilig? Kun je dat zeggen?
Veilig, omdat ik het is voor mij is. Ik vind dialoog schrijven dat is voor mij wel een uitdaging. En nu weet ik ook van bij mijn volgende film moet dat wil ik me daar meer op focussen, juist omdat ik ik zou niet zeggen het is niet makkelijk, want het is ook het gaat er ook om wat er in de tekst zelf zit, natuurlijk. Dus voice-over schrijven niet zomaar. Maar ik denk dat ik dat tot nu toe heb gebruikt als een soort van innerlijke stem. Ja. Voor onder de film.
En een dialoog schrijven, want ik heb het ook nooit gedaan eigenlijk. Ja. Maar wat zijn daar de valkuilen in?
Ja, ik denk dat het... Het zijn sowieso dan meerdere mensen.
Het is een
energie. Meerdere mensen. En ik denk dat je niet... Wat me soms stoort bij films is dat dialoog vaak leeg is. Om het maar op te vullen. En daar ben ik dan bang voor.
Dat jou ook overkomt.
Ja.
Ja. Dus, nog een volgende kenmerk... We gaan lekker door. Ik heb een heel lijstje. De cameo. Dus wel het verschijnen van de regisseur in beeld.
Ja.
Hitchcock deed het ook. Dus het was niet alleen Manuvel vaak. Maar we zien jou bijvoorbeeld in die laatste film als cardioloog.
Ja.
De patiënt toesprekend van... weet je zeker dat je dit wil doen? En ook wat filosofische verhandelingen over het hart. De functie van het hart. Symbolisch ook. Mm-hmm. Ja, je zit er zelf in.
Ja.
Is dat ook leuk? Is dat lekker om te doen?
Het is lekker om te doen. Maar het maakt het ook wel soms moeilijk om terug te kijken. Je hoofd zo groot te zien.
Ja.
Ja. Ja, ja,
daar heb je moeite mee.
Ja, dat vond ik wel heel intens. Maar ja. ik had op dat moment had ik ook een... Ik had een cardioloog nodig voor die rol. Of rol van de cardioloog. En toen dacht ik van ik ga er gewoon zelf in. Want de tekst is best wel... de tekst is niet makkelijk. En toen dacht ik van dan doe ik het zelf.
Ja.
Maar ja.
Dan heb je de controle over natuurlijk.
Ja.
Ja, dat is fijn.
Precies.
Ja.
Dus,
En dan is bijvoorbeeld ook nog de auteurtheorie een belangrijk onderdeel van die nouvelle vague. Dus een maker die drukt zijn stempel op een film. Meer dan dat hij inderdaad een logisch verhaal wil vertellen of zo. Dus dit is een soort van uiting van de maker in de film. Hoe is dat voor jou? Volgens mij, luisterend naar wat je nu zegt, is dat heel erg zo. Als je heel, heel erg ad hoc bedenkt van dit ga ik doen of dit voelt goed. Dan zit jouw ziel en zaligheid in zo'n film.
Ja.
Hoe werkt dat?
Hoe werkt dat?
Ja.
Ja, ja, ik denk dat als je... als je als maker heel erg, zoals ik net al zei, waarom ik film juist fijn vind. Hoe ik film maken dan benader. Dat ik dan zelf camera doe, zelf montage, zelf productieontwerp. Dan wordt het werk ook echt van jou.
Ja.
Dus dan zit je er ook gewoon helemaal in.
Want je zou ook kunnen zeggen, ik vraag gewoon lekker een beurs aan en ik huur een cameraman en ik huur een setontwerper. Wat gaat er dan verloren als je dat uit handen geeft? Waarom wil je het liever zelf doen?
Ik denk dat dat ook... ik heb één keer eerder een film gemaakt, As Things Go. Ik werkte met de producent en camera en licht en... vrij veel subsidie van het Nederlands Filmfonds. En dat is ook een manier van werken. En ik zou ook wel een combinatie willen vinden van wat ik nu doe. En wel met mensen werken die gewoon heel veel verstand hebben van hun vak. Dus het is niet zo dat ik dat alleen maar doe vanuit... dat ik een controlefreak ben of zo.
Oké, goed.
Dus ja, het is... je moet ook gewoon een goede klik hebben met de mensen waarmee je wilt werken.
Ja.
Maar er zijn dingen die ik, bepaalde dingen die ik altijd wel zelf zou willen doen. Waar ik wel een... zoals productieontwerp. Dat vind ik gewoon... Ja, daar haal ik gewoon echt heel veel plezier uit.
Neem ons eens mee in die plezier. Wat is er zo leuk aan om zo'n wachtkamer dan te ontwerpen en te bouwen? En...
Ja, gewoon het ontwerpen ervan. Het ontwerpen ervan en ja, het gewoon fysiek dingen maken. En, terwijl je aan het maken bent ook de scènes voor je ziet. Wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Wat er allemaal kan gebeuren. Dus.
Film heeft ook iets magisch natuurlijk, iets ja. Dromerigs. Er kan van alles gebeuren.
Ja.
Is dat ook de aantrekkingskracht van film?
Ja. Ja, enorm. Enorm. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het kan allemaal gebeuren. En daarom vind ik het maken van rare sets ook heel... hoe zou ik het zeggen... om niet alles in post te doen, maar om gewoon...
Postproductie, dus na die tijd, hè, als alles opgenomen is, nog effecten toe te voegen.
Precies. Mm-hmm. En ik vind Christopher Nolan, wat hij heeft gedaan voor Inception, vind ik echt geweldig. Ja, en dat kan natuurlijk als je miljoenen budget hebt.
Ja, noem eens een scène. Wat is dan het eerste wat je, als je zegt dit is geweldig, wat springt je dan te binnen?
Nou, voor Inception, voor de mensen die dat hebben gezien, daar speelt een gevechtsscène af in een hotel. In een hotel, in een gang.
Mm-hmm.
En dat, die acteurs die springen van de muur op de grond. En het lijkt net alsof ze echt aan het zweven zijn door de lucht. En tegelijkertijd aan het vechten zijn. En dat was ook zo. Maar er is gewoon een mega constructie gemaakt. Gewoon echt een... Ze hebben een hotelkamer gebouwd. Of een hotelgang.
Mm-hmm.
En in een metalen constructie dat daadwerkelijk ronddraait. En dat is zo magisch, zo groot. Maar hij bouwt dus, volgens mij 99% van al zijn sets, dat bouwt hij gewoon.
Ja.
Dus dan is het ook meteen geloofwaardiger. Dus dan...
En is dat een inspirerende maker? Zijn dat makers waar je naar kijkt?
Ja.
Heb je nog zo'n voorbeeld waarvan je denkt, zo'n film moet het zijn?
Het is wel... ik denk wel dat ik meer vanuit... dat ik film wel meer benader vanuit echt de kunst. Dus ik weet niet of het altijd... of het echt te vergelijken is met die makers. Maar wie vind ik nog meer goed? Ja, Yorgos Lanthimos vind ik heel goed.
Van The Lobster? Is dat geloof ik even wat maakt hem zo goed?
Die hele rare verhalen. Die absurde... absurdistische verhalen, maar die toch wel op een manier worden gebracht dat je gelooft dat het... Ja.
Kun je er eens eentje noemen? Want de Lobster gaat geloof ik over een relatie met...
Ja, dat je alleen een relatie kan hebben met iemand die ook een dezelfde afwijking heeft. Bijvoorbeeld dat je, afwijking, dat je bijvoorbeeld allebei brillendragers... je moet allebei een bril hebben of nog meer. Ik vond Dogtooth, vond ik persoonlijk, zijn beste film, Kino Dontas.
Wat gebeurt daar?
Over een gezin, over een vader en moeder die hun kinderen willen beschermen tegen de buitenwereld. Dus die kinderen groeien alleen op in huis. En op een gegeven moment komt er toch wat informatie van buitenaf die toch wat interesse opwekt. En willen de kinderen toch naar buiten gaan.
Ja.
Die muren doorbreken. Dus dat.
En wat vind je dan zo mooi aan dit type film? Want het zijn allemaal een beetje misschien kleine, gekke verhalen. Ik las ergens in een recensie ook dat je... dat jouw werk doet denken aan Roald Dahl, hè, die eigenlijk één heel raar aspect heeft en daar een geloofwaardige wereld omheen bouwt. Mm-hmm. Knap en leuk ook vaak, mooi, fantasierijk. Ja. Wat maakt nou dat je die werelden wil laten zien?
Omdat daar alles kan gebeuren. Ik denk dat deze wereld soms een beetje saai is.
Oké. Okay. Er kan wel iets meer fantasie bij.
Ja. Ja. Kan alles laten gebeuren in de filmwereld.
Ja. En je hebt ook een kleine documentaire gemaakt, hè?
Ja.
Een paar jaar geleden. Kun je daar eens iets over vertellen? Want dat is natuurlijk geen fantasiewereld. Nee. Die heeft gewoon heel direct op onze realiteit effect.
Ja, dat is een documentaire over haar. Over haar binnen in de wereld van zwarte vrouwen.
Vertel.
ik denk dat het onderwerp wel heel vaak is aangesneden nu. Ik denk dat ik documentaire ook 10 jaar geleden heb gemaakt. Tijdens mijn studententijd aan de Rietveld Academie. En dat was een periode waarin ik... denk dat heel veel zwarte vrouwen die gaan op een gegeven moment wel vraagtekens zetten bij waarom ze hun haar op een bepaalde manier dragen of niet. En ik denk dat het anno nu, 2020, zie je natuurlijk veel meer zwarte vrouwen met hun afro.
Mm-hmm.
10 jaar geleden was dat ook alweer best wel, dat was wel anders. Wow.
Want waar liggen de gevoeligheden? Dat is natuurlijk een heel groot onderwerp.
Ja, het is een heel groot onderwerp. En ik keek er ook 10 jaar geleden heel anders aan. Tegenaan dan nu. 10 jaar geleden ik droeg heel veel extensions. Heel veel stijlhaar. En dat kwam toen ook echt voort uit een schaamte voor mijn eigen afrohaar.
Oké. Okay.
En dat speelt gewoon enorm binnen de zwarte cultuur. En toen ging ik er eigenlijk... Toen projecteerde ik ook enorm, zeg maar, wat ik zelf voelde ook op andere mensen. En zo van, als je stijlhaar hebt, betekent dat je niet trots bent op je afrohaar. Maar nu 10 jaar later, dat is niet zo... Het is niet zo zwart-wit, om het zo maar even te zeggen.
Ja. Want het soort van stijl maken van je haar zou dan als schoonheidsideaal gelden.
Ja.
Ja. En jij dacht in ieder geval toen, of dat was misschien het uitgangspunt van de documentaire, dat doe je om te verbergen wie je bent, wat je hebt.
Ja, en dat speelt ook nog steeds. Maar het is ook van ik draag ook nu weer steile pruiken. En ik weet ook gewoon van dat is gewoon fijn voor mijn afrohaar. En als je een zwarte vrouw op straat ziet met een steile pruik op, betekent dat niet meteen dat zij zich schaamt voor haar haar. En ik denk ook dat het heel erg, wat ik dan zelf ook heb meegemaakt de laatste paar maanden, toen ik weer een steile pruik ging dragen, dat de buitenwereld vaak een mening heeft over wat een zwarte vrouw met haar haar zou moeten doen. Meer dan zwarte vrouwen zelf. Dus
word je dan aangesproken of word je aangekeken? Of hoe werkt dat?
Je krijgt allerlei opmerkingen van waarom heb je haarstijl gemaakt? Waarom draag je een pruik? Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? En denk van dat policing of the black female body. daar moeten we gewoon mee ophouden.
Ja.
Dat
hoef je niet als statement te zien dat gebeurt.
Ja. Precies.
Maar dit is inderdaad een documentaire.
Ja.
Een tijdje geleden al.
Ja.
Staat dit helemaal los van de films die je nu maakt?
Mm.
Of zit er wel ergens een verbinding?
Misschien niet zo expliciet. Maar het zit er wel in. Ik heb ook... Ik denk een paar jaar geleden besloten dat ik voornamelijk met zwarte actrices en acteurs wil gaan werken. Mm-hmm. Gewoon om hegemonie, zeg maar, een beetje te breken. Ik wil mezelf zien op beeld. Ik wil mezelf terugzien. En ik vind dat het... als je kijkt naar films die worden gemaakt... Ik denk dat het nog steeds voornamelijk wit is. En dus daarin probeer ik wel een verschil te maken.
Ja, en dat tot thema te verheffen, want dat is natuurlijk wat je in zo'n documentaire doet. Hè? Je gaat het van meerdere kanten belichten, je gaat het aanpakken eigenlijk. Mm-hmm. Is dat vind ik niet terug in jouw andere films... Hmm. In je echte, laten we zeggen, fictiefilms.
Ja.
Is dat omdat kunst misschien voor jou niet zo werkt? Dat het om een statement gaat of om een...
Ja, maar dat zit er ook in.
Ja.
En het is voor mij niet een doel om dat, zoals ik al zei, expliciet erin te zetten. Maar ik denk dat als... ik heb met een paar zwarte vrouwen gesproken die mijn film hadden gezien. En die zien dan wel weer dingen die jij dan bijvoorbeeld niet ziet.
Ja, dat kleurt. Mijn blik is natuurlijk ook gekleurd in die zin. Ja.
En dat alleen al, dat er dan vrouwen naar me toe komen en zeggen van ja, dankjewel daarvoor. En dan, die zien het dan natuurlijk. Dus daarom, zeg maar, het gaat er bij mij niet om één statement erin te doen in mijn films, maar gewoon meerdere. En degene die het zien, die zien het.
Ja.
Een film kan ook meerdere dingen zijn. Dan,
ja, zeker. Dus. Wat zou je zeggen dat de magie van film is voor jou? Weet jij nog bijvoorbeeld ook wat de eerste film is die jou echt greep? Waarvan je dacht, nu weet ik zeker, film wordt mijn medium?
Dat weet ik nog steeds niet zeker.
Oké.
Jawel. Nee. Ik denk niet dat het zo is gegaan. Het is niet zo dat ik... het is allemaal heel geleidelijk aangegaan. En, ik heb niet echt iets niet dat me over de edge heeft, heeft gestuurd.
Oké. Nee. En want je hebt natuurlijk op de academie waarschijnlijk verschillende media geprobeerd. Mm. Wat maakte dat je dacht, toch die film, daar kan ik me in uitdrukken? Of dat vind ik interessant?
Ja. Ik weet nog wel dat op de Rietveld Academie hadden we een workshop, filmworkshop, een professionele studio. En dan mocht je dan een dagdeel mocht je filmen. En toen ging ik een set bouwen. En toen had ik... op een gegeven moment had ik een hele grote poppenhuis gemaakt. Met vier verschillende ruimtes in één. En dat ging gewoon heel geleidelijk aan. Maar toen dat allemaal bij elkaar kwam. En we moesten gaan draaien. En toen dacht ik van dit... Het zag er gewoon... volgens mij heb ik daar ook eens stil van. Ja, dit was het eerste werk dat ik maakte waarvan ik dacht...
Omschrijven mis, hoe ziet hij eruit?
De film zelf.
Nou, dit decor.
Het decor. Ik heb toen een eetkamer gemaakt. En een eetkamer. En een kamer, slaapkamer vannacht. En een woonkamer. En ik wou dat iedere ruimte een ander dagdeel was.
Mm-hmm.
En, op een gegeven moment toen... Ik had heel die set gebouwd en die actrices kwamen. En toen was van, oké, wat gaan ze doen?
Oh ja, er zijn ook nog actrices. Oei.
Oei, ja. Wat gaan ze doen?
Ja.
En toen dacht ik van, maar het kan ook gewoon een tableau vivant zijn.
Ja.
En de film is uiteindelijk 1 minuut geworden. Een 1 minute. En maar op dat moment dacht ik wel van, oké, dat wil ik wel meer gaan doen.
Ja, dit is de weg die ik wil verkennen. Ja. Die decors, die hebben eigenlijk best een grote rol, als ik het zo hoor.
Mm.
Ze zijn het beginpunt letterlijk van de films.
Ja.
En je ziet inderdaad dat er heel veel aandacht aan besteed is ook. Dus heel veel verschillende kleuren zitten erin. Zijn zij net zo belangrijk als de acteurs, zou je kunnen zeggen?
Ja.
Het zijn een soort personages ook, die decorstukken.
Ja. Ja, ik vind... ja, ik vind het heel belangrijk om zelf de ruimte te kunnen bepalen. En dan hoeft er eigenlijk ook niet zo... Ja, voor de rest zo heel veel te gebeuren. Dan kom je weer terug op dat surrealistische van wat een, van wat een ruimte allemaal kan betekenen, kan zijn. Hmm.
Want wat voor gevoel is dat? Gaat het dan om een sfeer die in een ruimte hangt? Of gaat het om de fysieke objecten zelf?
Ja, alles, denk ik. En het is ook... het is ook gek. Soms denk ik ook van ja, maar waarom ga ik niet gewoon in een wachtkamer filmen? Hmm. Zou ik gewoon.
Er zijn er best veel van.
Maar ja, waarom ook niet? Hmm. Waarom niet zelf maken?
En maar beantwoord de vraag eens: wat is het verschil?
Kan je de vraag nog een keer aan?
Nee, de vraag die je zelf opwierp bedoel ik eigenlijk. Dus waarom, wat is het verschil met een wachtkamer die je zelf bouwt en de bestaande die er zijn?
Ja, controle, denk ik.
Dus toch? Ja. Ik probeer je niet te framen als controlfreak, hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Maar dat is dus toch wat er... Maar is het dan de controle van hoe lang de ene muur is en welke kleur een deurpost heeft? Is het?
Ook. Het is gewoon de controle over het beeld.
En is het een beeld wat in je hoofd zit wat eruit moet komen?
Ja.
Zo werkt het.
Ja.
Ja. Ja. Dus als je zegt wachtkamer, dan zit er bij jou een idee van wachtkamer. En dat moet je dan... Dat moet gerealiseerd worden.
Ja. Dan gaan we bouwen en schilderen. En... Ja, heerlijk.
Ja? Ja. Is dat het leukste aspect van die hele film? Dat stadium?
Nee.
Of?
Maar het is ook echt, dat is ook echt heel leuk. Mm. Het creëren van die ruimte zelf. Maar montage, wanneer je de montagekamer ingaat, is ook echt heel erg leuk. Mm. Dan kan je nog alle kanten opgaan. Dus,
en hoe bepaal je dan toch de lijn? Want we hebben al vastgesteld dat het is een soort van collage. Dus het niet per se een betekenis in die je opgedrongen wordt. Hè? Dat is aan de kijker ook. Mm. Hoe bepaal jij welke vorm het krijgt en wanneer het af is?
Nou, wanneer het af is, ja, op een gegeven moment is het gewoon af. Dan moet je gewoon, die beslissing moet je gewoon maken. Je moet het op een gegeven moment gewoon afronden.
Maar waarom in week 2 en niet in week 4?
Ik ben wel eens teruggegaan naar andere films waarvan ik denk achteraf, wanneer het even heeft kunnen rusten, denk van oké, dat mag er wel uit. Dat kan er wel uit, dat kan anders. Misschien is het ook nooit af.
Ja.
Dat kan. Het is ook gewoon, gevoel. Ik denk dat je... Ik weet niet. Dus op een gegeven moment, moet je het wel gewoon afronden.
Hmm. Gewoon om praktische redenen alleen al.
Ja.
Je zit nu op de Rijksacademie. Daar is natuurlijk heel veel ruimte om... te experimenteren, ruimte, tijd, plek. Wat is eigenlijk de waarde van experiment voor jouw films?
De waarde. Door te experimenteren kan je gewoon. Je leert gewoon dingen die misschien. Eerder niet zo, ik weet niet. Ik denk dat de Rijksacademie nu in ieder geval wel je echt letterlijk de ruimte biedt om te experimenteren.
Je kunt gewoon een wachtkamer bouwen in jouw eigen studio.
In een van de studio's.
In een van de studio's, geen probleem.
Ja, klopt. Ik denk ook dat je daar... door je mede-residents en ook gewoon door de fijne gesprekken die je hebt met advisors, dat je wel wordt gepusht om te experimenteren. En dus, voor het eerst heb ik dit jaar heb ik mijn werk gepresenteerd als installatie bijvoorbeeld. Waar ik ook huiverig voor was.
Want omschrijf het eens. We kwamen jouw studio binnen. Dan zagen we die film natuurlijk. Maar er was meer te zien.
Ja, het waren twee schermen. Het was de main film, zeg maar. En een tweede projectie daarnaast. En ik voelde dat er iets miste met mijn main film, zeg maar. En dus heb ik een soort van tweede projectie eraan toegevoegd als een... af en toe functioneerde die als een ander perspectief van de camera. Maar soms was het ook een zaten we dan weer in de hoofd van de actrice die we dan op dat beeld zagen. Of was het... Het verschilde steeds, zeg maar, de betekenis van het tweede scherm en de synergie tussen die twee. Komt door experimenteren.
Ja. Dus. Zou het kunnen dat je ook ooit nog een keer gewoon als installatiebouwer verder gaat zonder die hele film? Maar gewoon wachtkamers bouwen of andere installaties, andere ruimtes vormgeven? Zou dat een stap kunnen zijn in jouw...
Kan.
Zou je dan die film te erg missen? Het bewegend beeld of de montage? Of?
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Wat eruit gaat komen.
Nee.
Ik zit ook... ik zou het ook wel misschien leuk vinden om een keer een boek te schrijven. Als dat... Ik weet niet eens of ik dat kan, überhaupt. Maar er zijn nog heel veel dingen, mogelijk, moet ik zeggen.
En... zit daar dan ook altijd, want het bouwen komt heel duidelijk naar voren als een interessant ding, hè? Maar ook die filosofische aspecten waar ik mee begon, die moeten er ook in, die laag moet er ook in hebben, voor mijn gevoel, hè? Dat is al het begin, lijkt mij, van een soort van eisenpakketje van waar zo'n film aan moet voldoen, namelijk die ruimtes moeten er zijn, maar de filosofische laag, er moet niet een lineair verhaal verteld worden.
Ja, klopt.
Mis ik nog dingen?
Dat heb je wel goed verwoord, denk ik.
Waar ben je nu mee bezig?
Nu? Ik ben nog even aan het bijkomen.
Ja, van die open dagen, afgelopen november.
Ja.
Want dat is een wervelstorm?
Ja. Ja, enorm. Dat hakt er wel in. Denk ik.
Een paar dagen stel je alles open en mensen kunnen in je studio kijken, bekijken je werk, spreken je aan, stel ik me zo voor.
Ja.
Wat gebeurt er dan met je? Wat is het meest intense?
Ja, het meest intense is voor mij dan, omdat ik film heb gepresenteerd, het meest intense is om je werk op een gegeven moment los te laten, de wijde wereld in. Het is op een gegeven moment gewoon... Ik was ook echt tot het laatste moment aan het monteren. En op een gegeven moment moet je het vrijlaten en loslaten. En dan komen iets van 9000 mensen kijken. En en ik denk dat ook voor alle residents, je bent zo hard aan het werk. Je wilt echt iets goeds neerzetten. En op een gegeven moment valt dat dan gewoon weg. En dan ga je weer een ander soort bewustzijn in. En op een gegeven moment is het allemaal voorbij. En dan gaat een deel van de residents gaan dan weg. Dan moet je afscheid van nemen. Dus het is een hele intense periode.
En krijg je dan ook tijdens die open dagen nog geluiden? Je zei net mensen die hebben bepaalde opmerkingen. Zijn dat dingen die je meeneemt? Sla je daardoor een andere weg in of verander je van richting? Of stuurt het je bij?
Nee. Dat niet.
Bevestigt misschien over de weg die hierop zit?
Ja, dat wel.
En je zei net, ik ben nog even aan het bijkomen.
Ja.
Is er een nieuw project aan de horizon al? Of denk je in een richting? Of heb je al iets?
Ja, zoals ik al eerder zei. Ik ben nu een beetje mentaal aan het bouwen. Ik heb ook al met Sophie gesproken. Ik ga wel weer een film maken. En... gaat over de liefde.
Okay.
Heel expliciet over liefde. Ik wel een heel een dramatisch verhaal neerzetten. En misschien wat meer richting fictie. Dus wat minder collageachtig.
Meer een lineair verteld verhaal.
Misschien.
Oké, interessant, spannend. En over liefde, dan moeten er bijna wel dialogen in. Of wordt het een stille liefde?
Nee.
Dus dat is ook een nieuwe stap?
Ja.
Nou, gok ik zomaar dat je dan ook al ruimtes hebt uitgetekend in je hoofd. Is dat zo? Is er al een plek?
Ja, wel eentje, maar dat, ja, daar ga ik nog niet...
Nee, kun je nog geen tipje van de sluier oplichten?
Nee, nog niet. Nog niet, sorry.
Maar het wordt wel heel spannend zo. Nee, het maakt niet uit. Oké, los van dit project, is er op filmgebied één droom waarvan je denkt, dit wil ik ooit nog gedaan hebben. Over 10 jaar wil ik dit bereikt hebben.
Speelfilm.
Ja. Speelfilm, zoals we hem in de bioscoop kunnen zien, gewoon met alle geldende filmwetten, of moet het een kunstfilm worden?
Ja, wel een kunstfilm. Dus, maar wel, wel kijken of ik iets kan maken waar mensen minimaal 60 minuten naar kunnen kijken.
Ja.
Dat is wel mijn doel.
Oké.
Dat is voor mijn 40ste.
Okidoo. En dat is hoe lang nog?
6 jaar.
6 jaar?
Ja.
En dan zou ik kunnen vragen waar dat dan over gaat, maar volgens mij moet dat allemaal nog ontstaan.
Nee. Ik...
Er is een plan.
Er is een plan.
Nou.
Nee, dat ga ik nog niet zeggen.
Hoezo niet?
Daarom niet.
Hoezo? Daarom niet. Misschien luisteren er wel producenten mee die zeggen van...
Nou, dan kunnen ze me een appje sturen. Een mailtje sturen.
Het is een bijzonder raadselachtig gesprek geworden. Dankjewel.
Ja, echt hè.
Fijn dat je er was.
Ja, jij ook. Bedankt.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. En dan zit schilder Katinka Lampen recht tegenover mij over haar hele mooie schilderij. Gaan we dan praten. Heel graag tot volgende week.